Ik wil graag met u de Bijbelstudie, overdenking en de bidstond die we straks daarna hebben met het gebed beginnen. De Heer een zegen vragen, ik wil u daar graag in voorgaan. Het is goed, Heer, om op een avond als deze het eerst bij u te komen. Degene van wie we alle hulp kunnen verwachten en van wie we alle hulp nodig hebben. We danken u, Heer, dat u zich steeds opnieuw aan ons hebt betoond als de getrouwe die onder alle omstandigheden in ons midden wil zijn, of met veel of weinig zijn, Heer, u bent er naar uw belofte. Ook vooral wil u vragen, Heer, wilt u ons een goed uur met elkaar geven? Geef u dat we iets mogen leren vanuit uw woord. Geef u dat de vrijmoedigheid hebben om u straks ook aan te lopen in het gebed en te danken en voorbeelden te doen voor degenen die dat nodig hebben. We willen u danken, Heer, dat u ons de vrijheid schenkt om dat hier zomaar te doen, Heer, in een wereld waar zoveel geweld en zoveel onvrijheid heerst. We mogen dit zomaar doen, Heer, omdat u ons die gelegenheid biedt, ook nog in deze tijd die we de laatste tijd mogen noemen. We danken, Heer, dat u ons daarbij wilt zegenen. Uit genade en in de naam van de Heer Jezus. Amen. Mij valt de eer te beurt om nu de bidstond de Bijbelstudie te leiden. Tijdens de vakantieperiode van onze voorganger en zijn vrouw, maar die hebben het geweldig naar hun zin. De temperatuur ter Schelling is vaak nog aangenamer dan hier. Dat gunnen wij hen dan ook van harte. Het is altijd moeilijk om een los onderwerp te nemen, of moeilijk. Als je een Bijbelstudie hebt over een bepaald boek en het zet zich voort, ja, dan laat je dat vanzelf leiden door wat er dan komt en dan ga je er wat in verdiepen. Ik heb iets heel anders genomen. Ik wil het graag met u hebben over engelen. Engelen zijn nogal in, moet ik zeggen. Als je tegenwoordig een beetje geluk hebt, zeg je, nou, er moet ook een engeltje op je schouder zitten. Heb je soms een beschermengel of zo? Ik heb eens gegoogeld op popsongs, popliedjes. Er komen minimaal 100 popliedjes voor waar engelen in voorkomen. Of ze dan altijd denken aan die wezens die in de Bijbel worden beschreven, dat weet ik niet. Ik weet dat Abba zong I Believe in Angels. En Ron Brandstede was het niet mee eens. Die zong Engelen bestaan niet, toen hij de Honeymoon Quiz zong. Nogal gedurfde uitspraak, maar goed, dat zong hij. Engelen komen natuurlijk uit de Bijbel voort, dat begrip. En nergens anders. En ook al bedoelen we, hebben het over angels en angel baby en weet ik wat allemaal je kunt bedenken. Het is een begrip uit de Bijbel en wij weten uit Gods woord dat er mensen op aarde leven, dat degenen die ons voorgegaan zijn in de eeuwigheid bij de Heer zijn, dat ook in de hemel talloze engelen leven. God heeft zijn troon in de hemel en rondom die troon daar wemelt het van de engelen. Dat zijn er niet weinig. Toen de Heer Jezus werd geboren, toen was de lucht vol van engelen. Of ze zongen, weet ik niet. Dat zeggen we altijd, de engelen zongen Gods eer, maar er staat zeggende. Er staat niet zingende, maar er staat zeggende. Maar misschien hebben ze wel gezongen. Ik weet het niet, het is ook niet zo belangrijk. Maar ook in andere tijden zijn er in de Bijbel steeds aan mensen engelen verschenen. Bijna 300 keer komt in de Bijbel het woord engel of engelen voor. Het zijn dienaren van God met een speciale taak voor de gelovigen. Je kunt zeggen, engelen dienen God en ze dienen de gelovigen. Het Hebreeuws en het Griekse woord betekent gezondene, bode, boodschapper. En door de mal genoemd is altijd boodschapper jongens van God, kan me nog herinneren. Dat is een term die je heel vaak gebruikte. Engelen brengen boodschappers aan de mensen die God hen heeft opgedragen door te geven. De eerste keer dat we een engel tegenkomen in het natuurlijk Oude Testament, dat vindt u in Genesis 16. Ik zal niet alles met u op gaan slaan. Het is warm. Alle 300 al niet. Dat gaan we niet doen. Maar een paar teksten is toch goed om mee op te slaan. Het is een bekend gedeelte waar we engelen tegenkomen in Genesis 16. Daar lezen we de geschiedenis waarop Hagar wordt weggestuurd door Sarah. Het gaat niet zo goed tussen die beide dames daar in de tent van Abraham. En dan zegt Sarah tegen Hagar, je moet maar verdwijnen. En dan verdwijnt ze. En dan zit ze daarbij in een put. En dan komt de engel, die komt haar daar opzoeken. Er staat in vers 7, de engel des Heren trof haar aan bij een waterbron in de woestijn, bij de bron aan de weg naar Sur. En hij zei de Hagar, slavin van Sarai, van waar komt gij, waarheen gaat gij? En zei, ik ben op de vlucht voor mijn meesteres Sarai. En de engel des Heren zei tot haar, keer naar uw meesteres terug en verneder u onder haar hand. Hier zien we een engel, een bijzonder engel, namelijk, die wordt hier de engel des Heren genoemd, daar wil ik later nog op terugkomen. Maar hier zie je voor het eerst dat iemand rechtstreeks uit de hemel zich aan een mens vertoont, aan Hagar, en zegt, Hagar, ga terug naar je meesteres, want daar is je werk. Daar moet je aan de slag. Engelen zijn er onvoorstelbaar veel. Ik wil toch even met u opzoeken. We vinden in Hebreeën, dus een heel eind verder naar achter, Hebreeën 12, vers 22, daar staat, maar gij zijt genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemels Jeruzalem, en tot 10.000-tallen van engelen. 10.000-tallen, ik denk dat het een begrip is dat niet exact moet worden genomen, maar 10.000-tallen geeft aan dat er ontzettend veel zijn. In Daniël 7, vers 10, hoeft u wat mij betreft niet op te slaan, maar daar kunnen we lezen dat het aantal wordt omschreven als 1000 × 10.000. 1000 × 10.000, dan zit je al gauw over enkele miljoenen, honderden miljoenen. Met andere woorden, het getal is zo groot, ze zijn niet te tellen. En deze honderden miljoen engelen staan de hemel rond de troon van God. En als deze gewone, dus namelijk stekens engelen, zijn er ook nog serafs en gerubs, zoals die afgebeeld staan op de ark in het Heilige der Heiligen. En die moet je niet verwarren met gewone engelen. Die hebben toch een bijzondere status. En je hebt nog engelen die nog weer anders worden genoemd. Namelijk aartsengelen. Zoals we Gabriel kennen. Als degene die de geboorte van de Heer Jezus bij Maria aankondigt. En ook Michael, een aartsengel. Die optreedt als de grote verdediger van Gods volk. Wat zijn nou eigenschappen van engelen? Hoe zien ze eruit? Als je oude kerken of prachtige Italiaanse kathedralen bekijkt. Ook wel kijken in Nederland, zie je prachtig rondvliegende engeltjes met bazuintjes en blote roze billetjes, vleugeltjes, lieflijke wezentjes. Ja, waar ze het vandaan hebben, weet ik niet. Maar in de Bijbel kom je dat nooit tegen. Engelen zijn altijd volwassen mensen, volwassen personen, volwassen figuren. Je komt nooit zieke of zwakke engelen tegen. Ze zijn niet bejaard, ze sterven niet. Ze kennen helemaal geen verouderingsproces, maar er zijn dus evenmin, zoals ik al zei, ook niet van die prachtige babyengeltjes, die zijn er niet. Ook al zie je ze talloze keren afgebeeld. De mens heeft, als het om engelen gaat, kennelijk een hele grote fantasie nodig om die mooi voor te stellen, omdat het mystieke, het bijzondere, het onbegrijpelijke, het onzichtbare soms, mensen erg aanspreekt. En dan kun je de fantasie, ook in de kunst, de vrije loop laten en die engelen zo voorstellen als jij denkt dat ze eruit zien. Maar ze zien er vaak heel erg gewoon uit. Engelen zijn alleen maar mannen. Je komt geen vrouwelijke engelen tegen. Er zijn wel heel veel vrouwen die zich engelachtig gedragen. Die ken ik ook wel. Maar ze zijn nooit als persoon vrouwelijk afgebeeld, vrouwelijk genoemd. Ze hebben altijd mannennamen, het zijn mannen. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, het zijn geslachtloze wezens. Alsof ze nog man, nog vrouw zijn. Dat is ook een beetje onzin. Maar dat halen mensen meestal uit een tekst die we vinden in Matteüs 22, vers 30, daar staat. Want bij de opstanding trouwen de mensen niet en worden ze niet uitgehuwelijkd. Ze zijn dan als engelen in de hemel. Nou, dat betekent dus, ze trouwen niet en worden niet uitgehuwelijkd. Ze zijn als engelen in de hemel. Dat wil niet zeggen dat die engelen dus geslachtloos zijn, maar die engelen die trouwen niet. Dat is een beetje moeilijk, als er geen vrouwelijke engelen zijn, dan is dat ook onmogelijk. Dus er is niks voor te zeggen dat engelen geslachtloos zouden zijn. En het komt zelfs voor in de Bijbel dat engelen zich manifesteren als mannen. Daar kom ik later nog op. Dus die tekst zegt niet ze zijn geslachtloos, maar die zegt ze trouwen niet. Net als sommige mensen op deze wereld ongehuwd door het leven gaan en toch bepaald die geslachtloos zijn. En de Bijbel leert ook niet dat engelen geen lichaam hebben. Laten we zeggen, je kunt zeggen engelen die vertonen zich zichtbaar als 3D-personen, drie dimensies. Je kunt ze gewoon zoals wij, driedimensionaal zien. Maar je zou kunnen zeggen, soms zijn ze 4D, vierdimensionaal, onzichtbaar geworden. Waar ze een status hebben, een lichaam, een gedaante, waar we ze niet als zodanig herkennen. Maar ze openbaren zich op aarde nooit zonder lichaam. Hebreeën 1, vers 14, dan kunnen we dat nog duidelijk lezen. Als, en die geschiedenis kent u allemaal, zal ik niet bij u opslaan. Als we zien dat Abraham daar voor zijn tent zittend drie mannen op bezoek krijgt, dan geeft hij zijn vrouw de opdracht om voor die gasten eten klaar te maken. Hij ziet ze aan voor gewone mensen, mannen. Na een tijdje vertrekken twee van die mannen richting Sodom en die kondigen het oordeel aan bij Lot. Eigenlijk komen ze Lot het oordeel aanzeggen om Lot te redden van de ondergang van Sodom. En één van die drie engelen, die blijft achter. Nog Sarah, nog Abraham zegt, wat zien die mannen er vreemd uit? Het zijn drie mannen die zich als gewone mensen openbaren en die eten voorgeschoteld krijgen van Sarah en ook gaan eten. En als die twee mannen weg zijn, dan blijft er één achter en die wordt plotseling, als je het naleest, door Abraham Heer genoemd. Dus het blijkt opeens dat één van die drie mannen die zich als gewone mensen voordoen, er één is die de Heer zelf blijkt te zijn, die God zelf is. En die twee engelen die gaan naar Sodom en die komen er 's avonds aan. En ja, die blijven daarbij Lot thuis. En om aan te tonen dat die mannen er gewoon als mannen uitzien, ja, dat weten we heel erg zeker, want die mannen van Sodom, homofielen, die zeggen tegen Lot, laat die mannen naar buiten komen, die willen wij wel hebben. En Lot is dan zo onbeschaamd, ik kan me als vader niet voorstellen, maar hij zegt, neem mijn dochters maar, want die hebben nog nooit man gehad, neem die maar die mannen moet je niet aankomen. Een onbegrijpelijke reactie van Lot. Maar het feit alleen dat die mannen van Sodom zeggen, Lot, breng die mannen ons naar buiten, opdat wij gemeenschap met hen hebben, dat zegt genoeg, dat staat Lot niet toe. En dan gebeurt het dat de deur wordt dichtgedaan en dat die twee engelen, die buitenstaande mannen van Sodom, met blindheid slaan. Dus soms treden engelen ook, laten we zeggen, nogal streng op, mag ik wel zeggen. Heel veel feiten over het optreden van engelen zijn de meesten wel bekend. Waar je niet zo gauw aan denkt bij een engel, en helemaal niet als je al zo'n beeld hebt die ons wordt voorgeschoteld, dan heb ik het over die popsongs en noem maar op, al die angels. Heaven must be missing an angel. Oh, dan als iemand zijn vrouw kwijt en zegt, de hemel is vast een engel kwijt nu. Maar als je even met mij wilt opslaan, Exodus 12... dan lees je in vers 23, en de Heere zal Egypte doortrekken om het te slaan. Wanneer dan het bloed aan de bovenste, aan de bovendorpel en aan de beide deurposten ziet, zal de Heer de deur voorbij gaan en de verderver niet toelaten in uw huizen te komen. Hier staat de verderver, ergens anders lezen we de verderfengel. Met andere woorden, een engel kan ook de gedaante aannemen van iemand die de straf van God uitvoert, die als verderfengel rondgaat en die allereerst geborenen onder de Egyptenaren, onder het vee, doodmaakt in opdracht van God. Want er staat in vers 29 en 30 van hetzelfde hoofdstuk, er was geen huis waarin geen dode was. Dat is een geweldig bloedbad geweest. Wij gaan er aan voorbij, omdat we weten, achter het bloed zijn we veilig en die deurposten heeft Israëlieten beschermd. Dat is allemaal waar. Maar tegelijkertijd zijn er duizenden Egyptenaren gestorven. Oudste kinderen in elk gezin, of de oudste van het vee, dat is toch wat. En als David, ik zal het ook niet met u opzoeken, maar ik kunt u in Samuel lezen. Als David op het moment van hoogmoed in zijn leven vindt dat hij zijn volk moet gaan tellen, om te zien waarover hij wel is aangesteld, om zich te meten met de koningen rondom, van ik ben ook niet mis, ik heb een best volk waar ik over regeer, dan is een hoogmoedigheid die de Heer afstraft door een engel rond te sturen en die doodt 70.000 man van de Israëlieten. Dus David is hoogmoedig, begaat dus zonder de hoogmoed. Dat moet hem, omdat hij als koning een grote verantwoordelijkheid heeft, die zonde moet hij bekopen. Want je kunt binnen zeggen, moet het volk bekopen met 70.000 doden. In 2 Samuel 24 kun je dat lezen. En nog een voorbeeld vinden we in 2 Koningen 19, vers 35. Ik zal het u ook maar even voorlezen. Daar staat dat de engel in één nacht 185.000 Assyriërs dood. Dus die lieflijke wezens, die worden als God hen opdracht geeft, ook uitvoerders van het oordeel. Dus dat is een heel ander beeld dat we van engelen dan kunnen krijgen. Er zijn ook een aantal voorbeelden waar engelen optreden als, laten we zeggen, een soort militairen. In, kent u ook wel, nummer 22, daar ligt de geschiedenis van Bileam. U kent wel die man, die wordt ingehuurd om een vloek over Israël uit te spreken. Hij gaat dat doen, met tegenzin, hij wil niet. Maar hij wordt toch overgehaald, of eigenlijk krijg je de opdracht om die vloek over Israël uit te spreken. Dan gaat hij op weg, en ja, dan gebeurt er iets heel merkwaardigs. Dan ziet de ezel meer dan hij. Dus wij zijn wel domme ezels, maar deze ezel ziet meer dan hij. Die ziet dat hij ergens niet langs kan. De doorgang die wordt hem versperd. En die Bileam die wordt kwaad. En die gaat zelfs die ezelblaas slaan om te dwingen om door die nauwe doorgang langs die bergwand te gaan. Maar die ezel die buigt een beetje schuw door de knieën. En dan staat er, dan opent de Heer de ogen van Bileam, zodat de engel van de Heer op de weg zag staan met gestrokken zwaard in de hand. Hij knielde en boog diep voorover. Dus dat wezen, die hier engel wordt genoemd in de Bijbel, wordt door die ezel waargenomen. Bileam ziet er niet opeens. Dan worden de ogen geopend en dan ziet hij dat daar een engel is die met een uitgetrokken zwaard hem verhindert om door te gaan. Een hele duidelijke waarschuwing van Bileam. Hij gaat later toch. En tot zijn grote verbazing moet hij dan andere woorden spreken. Dat weet u waarschijnlijk wel. Dan spreekt hij een zegen uit over het volk in plaats van een vloek. Jozua 5. Zal ik even met u opzoeken? Niet zo moeilijk te vinden. Jozua 5, vers 13. En het gebeurde nu, terwijl Jozua bij Jericho was, dat hij zijn ogen opsloeg. Zie, daar stond een man tegenover hem met een uitgetrokken zwaard in de hand. Jozua trok hem toe en vroeg hem, behoort gij tot ons of tot onze tegenstanders? Doch hij antwoordde, nee, maar ik ben de vorst van het Heer der Heren. Nu ben ik gekomen. Toen wierp Jozua zich op zijn aangezicht ter aarde, boog zich neer en zei tot hem, wat heeft mijn Heer tot zijn knecht te zeggen? En de vorst van de Heer des Heren zei tot Jozua, doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilig. Dezelfde woorden die Mozes krijgt te horen als hij bij zijn schoonvader in Midian bij Jethro de kudde wijst en daar opeens God vanuit de brandende braamstruik tot hem spreekt. Zo'n ervaring heeft hier Jozua ook. Het Heer van het Heer des Heren, dus de aanvoerder van het grote leger van de Heer, is hier ook duidelijk een, laten we zeggen, een militaire engel. Die bijzondere engel, die in de Bijbel de engel des Heren wordt genoemd, dat is dus wat anders dan een engel van de Heer. Een engel van de Heer, daar kunnen er wel duizenden, tienduizend miljoenen zijn. Maar als er sprake is van de engel des Heren, dat heb je vast vaker gehoord, dan hebben we te maken met de openbaring van de Heer Jezus in het Oude Testament. Dus hij laat zich al zien als mens, nog voor die is geboren, als engel. En regelmatig komen we dat tegen. Ik heb u gezegd, in Exodus 3, daar komt de engel des Heren tevoorschijn uit die brandende braamstruik. En hij geeft Mozes de opdracht om het volk uit Egypte te verlossen. En dan zegt Mozes, ja, wie kan ik zeggen dat hij gestuurd heeft? En dan noemt God zich voor het eerst bij zijn eigen naam. Yahweh, een naam die Joden nooit uitspreken, niet mogen uitspreken. Ook in de synagoge hier is het beslist niet toegestaan om die naam te gebruiken. Je mag over God spreken, maar niet over die naam waarbij God zichzelf noemt. We hebben Hagar al gezien in de woestijn, dat ze terug wordt gestuurd naar Sarah. Ook daar wordt genoemd de engel des Heren, met hoofdletter. Ook bekend is de roeping van Gideon tot richter. Misschien kent u die geschiedenis nog, of van school, of misschien uit een van de predikingen, hier, of van een bijbelstudie. Maar ook Gideon wordt geroepen en dus daar is ook weer een engel des Heren die Gideon de opdracht geeft om het heiligdom van zijn vader, die de afgoden dient, te vernietigen, de heilige paal om te hakken en om als een richter voor God aan het werk te gaan. Elia, kennen we ook in 1 Koningen 19, die ten einde raad en volslagen moedeloos alle moed verloren heeft, de woestijn intrekt en zegt, nou ja, ik heb hier niks meer te doen. Laat mij maar sterven hier onder deze struik, want het heeft geen enkele zin meer. Ik ben de enige ongeveer die de God dient, er is niemand anders. En dan verschijnt ook aan hem de engel des Heren, de Heer Jezus in het oude verbond, die hem nieuwe moed geeft. En in Psalm 34, dat vind ik toch eigenlijk te mooi om alleen maar voor te lezen. Ja, Psalm 34, dan kunt u dat ook lezen. Psalm 34 vers 8. Daar staat een prachtige tekst. De engel des Heren, we hebben het dus over de Heer Jezus, in het oude verbond, legert zich rondom wie hem vrezen en redt hen. Twee zinnetjes, maar wat een ontzettende diepgang, een waarheid. En wat een machtig woord. De engel des Heren legert zich rondom wie hem vrezen en redt hen. Die zien we niet, maar ze zijn terdege. Zacharia, die wordt ook geroepen. En dan staat er, de engel des Heren riep hem en hij stond tussen de myrten. Oh, ik heb het even opgezocht, myrten, dat zijn struiken die heel snel groeien. In het Hebreeuws is het Hadassah, hetzelfde als Esther. Esther is hetzelfde als Hadassah. Het is een prachtige struik met de naam Esther eigenlijk. En daar staat Zacharia tussen. En hij krijgt ook van de engel des Heren opdracht om zijn werk als profeet te gaan doen. Nou, er zijn nog talloze voorbeelden waarin die bijzondere engel, de Heer Jezus, zich laat zien. Dan even de aartsengelen. Twee worden met name genoemd, Gabriel en Michael. De eerste kent u allemaal. Gabriel hebben we allemaal leren kennen bij de aankondiging van de geboorte van de Heer Jezus bij Maria. Michael is meer de grote verdediger van het Joodse volk. In Daniel 10, vers 21, en ook in Daniel 8, vers 16 en in Daniel 9, daar kunnen we zien welke rol Gabriel speelt. Toch even opslaan, of wilt u het thuis opzoeken, maar ook. Maar in ieder geval, daar zien we dat niet Gabriel, maar Michael, degene is die als een macht, een beschermer is van Gods volk. En we komen nog één bijzondere engel tegen. Wie weet welke dat is? Dus niet Michael en niet Gabriel, maar nog eentje. Er is de een die wordt Archangel genoemd. Ook een aartsengel. En dat is degene die wij tegenkomen in Thessalonicenzen, waarin staat dat op het geklank in de bazuin van een aartsengel de gemeente wordt opgeroepen om God tegemoet te gaan. Dus je hebt engelen, talloze soorten. Je hebt engelen die je ziet als gewoon mens en zich zo manifesteren. Je hebt serafs en gerubs, dat is een hele bijzondere engel, die hebben in ieder geval vleugels. Dat zullen die mannen die daar bij Abraham verschenen zijn, of bij Jozua, of Jacob die bij de Jabok vecht, ook bij de engel des Heren. Maar die heeft echt niet gevochten tegen een man met de vleugels. Had hij wel beneden geweten, wat is dit voor vreemds? Hij dacht eerst gewoon dat hij een man tegenkwam. Helaas zijn er ook andere engelen, namelijk gevallen engelen. Dat kunnen we vinden in het boekje Judas, nogal achterin in de Bijbel. Judas, klein boekje, dus niet te zeggen welk hoofdstuk het is, want het is maar één hoofdstuk. Vlak voor de openbaring krijgen we het briefje van Judas. En er staat in Judas 6 te lezen, en dat hij engelen die aan hun oorsprong ontrouw werden en hun eigen woning verlieten voor het oordeel van de grote dag met eeuwige banden om de donkerheid heeft bewaard gehouden, zoals Sodom en Gomorra en de steden in hun nabijheid, die op gelijke wijze als genen haar hoerij hebben gebordvierd en ander vlees achteraan gelopen zijn. U weet, er is ooit een opstand geweest in de hemel, een verzet van Satan, die zich tegen God verzette, die uit de hemel geworpen is en die heel wat van zijn trawanten meegenomen heeft. En die gevallen engelen, ja, die manifesteren zich ook. Wij kunnen ze demonen noemen, kunnen ze allerlei andere namen geven. En ik denk dat het ook een aantal van die gevallen engelen waren die zich vergrepen aan de vrouwen, zoals we dat in Genesis lezen, waar staat dat de zonen Gods omgang hadden met de vrouwen. En de nakomeling daarvan, dat zijn ja, gedrochten, reuzen, monsters, zo groot dat mensen ervan van schrikken. Dat is negatief, hè? Gevallen engelen. Gelukkig hebben engelen meestal, dat heb je al begrepen, een positieve boodschap. Bijvoorbeeld, dat vind ik erg mooi, in het boek Daniel, daar gaat het over de engelen en de gebeden. In Daniël 10, vers 12 tot 14, dan lezen we dat een van de belangrijkste demonen in staat was om een engel van God, moeten we eens nalezen, in Daniël 10, dat is een demon, een gevallen engel, in staat om het gebed dat Daniël tot God heeft opgezonden, 3 weken tegen te houden. Zodat die engel die het gebed, het antwoord aan Daniël moet brengen, 21 dagen staat daar, wordt opgehouden. En dan komt de aartsengel Michael, deze engel van God, te hulp. En dan kan die engel pas verder reizen naar Daniël en die boodschap overbrengen. Dat is het bewijs ervoor, en daar moeten we niet licht over denken, dat kennelijk engelen niet alleen maar boodschappen overbrengen van God aan de mensen, maar dat ze ook de gebeden van de mensen bij God brengen. En het antwoord dat wij op onze gebeden krijgen, mogen we zien als iets dat door de engelen naar ons wordt toegebracht. Dat zien we hier bij Daniël. Er staat in Openbaring 5 vers 8, en laten we het toch maar even opzoeken. Kan wel, hè, vanwege de tijd. En toen het de boekrol nam, wierpen de 4 dieren en de 24 oudsten zich voor het lam neder, hebbende elk een citer en gouden schalen vol reukwerk. Dit zijn de gebeden heiligen en zij zongen een nieuw gezang. De gebeden van de gelovigen wordt als welriekend reukwerk, als een prachtige, als een heerlijke geur voor Gods troon gebracht. Dat moet een enorme troost zijn voor ons allemaal als wij denken, wat zijn onze gebeden soms gebrekkig. Wat willen we soms mooie woorden gebruiken, maar het lukt er niet. En als we mooie woorden gebruiken, zijn die gebeden dan daarom waardevoller? Ik denk het niet. Hier staat dat de engelen de gebeden voor Gods troon brengen en dat die dan voor hem worden als een kostbaar reukwerk. Hoe eenvoudig wij ook bidden, hoe weinig meeslepende woorden, voor God zijn ze als een heerlijk ruikend reukoffer. Dan nog iets over engelen bij het sterven. Dat is ook heel bijzonder. U kent allemaal de geschiedenis van de arme Lazarus en de rijke man. Er zijn mensen die zeggen dat is een gelijkenis. Dat is helemaal geen gelijkenis. Ja, die zegt helemaal niet, ik ga u nu een gelijkenis vertellen. Hij vertelt hen over de rijke man en de arme Lazarus. In een gelijkenis heeft iemand nooit een naam. Nou, dan gaat het over een reiziger, of een leviet, of over een Samaritaan. Maar we weten nooit hoe die heet. Of over een koning naar een land ging, of over een weduwe die wat kwijt is, of een vader die zijn zoon kwijtraakt. In gelijkenis hebben mensen geen namen. Maar Lazarus heeft daartegen een naam. Dus als de Heer Jezus dat, die geschiedenis van Lazarus vertelt, dan heb je kans dat de mensen die daar toehoren zijn, Michiel, denken, oh ja, Lazarus, die bedelaar, ja, die kennen we. Nou, en daar vertelt de Heer Jezus van, dat de engelen de taak hebben om de overlevende heiligen, dus ook Lazarus, in de eeuwige heerlijkheid te brengen. Dat is ook wat. En nogmaals, dat is geen gelijkenis, maar het is een feit dat de Heer Jezus daar noemt. Stel je eens voor, die arme bedelaar, die kent iedereen, en de Heer Jezus zegt, en die wordt door de engelen in de hemel gebracht in de schoot van Abraham. En dan lees je in Lucas 16, vers 22, op zekere dag stierf de bedelaar en hij werd door de engelen weggedragen om aan het hart van Abraham te rusten. Er wordt dus duidelijk gewaakt over de ziel van een overleden mens voor die in de heerlijkheid komt. Hij wordt naartoe gebracht door engelen. Hij wordt niet door engelen geëscorteerd, die gaan niet als een escorte mee naar boven. Er staat, engelen droegen hem naar boven. Dus ik mag daar concluderen dat als wij sterven, dat we door engelen gedragen worden naar de hemel. Ik heb er nog eens erg bij stilgestaan, maar ik heb het opgeduikeld uit een bijbelstudie van dominee Koekoek. Ik zal u later het boek even noemen waar heel veel in staat. Engelen dragen de overledenen, de heiligen, naar de hemel. Dus ze zijn er niet na het sterven, maar voor het sterven zijn ze er al om die Lazarus op te nemen. Dus kun ik zeggen de geloven op te nemen en naar de hemel te brengen. Dus een geweldige troost voor mensen in het aardse leven dat God voor ons zorgt, niet tijdens ons leven alleen, maar ook bij ons sterven, dat we daar veilig aankomen, dat hij ons draagt. En ik heb wel eens gehoord van mensen die op hun sterfbed een engelenervaring hadden, engelen gezien hebben. En dat is geen toeval, en dat is geen hallucinatie, want de Heer Jezus zegt zelf dat engelen dat doen. Zijn er nu nog engelen? Ja, natuurlijk. Er staat nergens dat engelen ooit gestorven zijn. Zijn ze nog zichtbaar? Nou, ik durf daar niet tegen te spreken. Er zijn veel mensen die hebben het over engelenverschijningen die ze hebben gezien. Dat is heel moeilijk te duiden. Is dat zo? Ja, wie weet. Ik weet wel dat in Hebreeën 13 staat, Laat de broederlijke liefde blijven. Dat kun je lezen in Hebreeën 13, vers 1 en 2. Laat de broederlijke liefde blijven, dat is vers 1 en vers 2. Vergeet de herbergzaamheid, de gastvrijheid, niet. We kennen het tekst. Want daardoor hebben sommigen zonder te weten engelen geherbergd. Ja, Abraham kreeg bezoek van engelen en hij ontvangt ze gastvrij. Heeft die engelen geherbergd. Dus hij zegt, de Bijbel zegt in Hebreeën, laat de broederlijke liefde blijven. Vergeet niet dat sommigen zonder te weten engelen hebben geherbergd. Dat betekent dat engelen nu nog onder ons kunnen zijn. En er zijn mensen die die ervaring hebben. Kom ik later nog even op terug. Eerst nog even op de wederkomst van de Heer Jezus. Als de Heer Jezus terugkomt, weten wij, is hij vergezeld van engelen. Laat me even nog lezen, Openbaring 19. Ik neem alleen maar gedeeltes die u makkelijk kunt vinden. Ik zal het even helemaal lezen, van 11 tot 16, Openbaring 19. En ik zeg, de hemel geopend en zie een wit paard en hij die erop zat, wordt genoemd getrouw en waarachtig en hij velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid. En zijn ogen waren als een vuurvlam en op zijn hoofd waren vele kronen en hij droeg een geschreven naam die niemand weet dan hij zelf. En hij was bekleed met een kleed dat in bloed geverfd was en zijn naam is genoemd het woord Gods. En de heerscharen, ja, die in de hemel zijn, volgden hem op witte paarden, gehuld in wit en smetloos fijn linnen en uit zijn mond komt een scherp zwaard om daarmee de heidenen te slaan. En hij zelf zal hun hoeden met een ijzeren staf. En hij zelf treedt de persbak van de wijdegramschap van de toren Gods des Almachtigen. En hij heeft op zijn kleed en op zijn dij geschreven de naam Koning der Koningen en Heere der Heren. Je ziet hier dus dat engelen zelfs ook in de eindtijd uitvoerders worden van het oordeel van God. In Matthäus 13 kunt u ook lezen. De mensenzoon zal zijn engelen uitsturen en ze zullen uit zijn koninkrijk allen nemen die hem niet hebben gevolgd. En dan zullen ze jammeren en dan zeg tanden geknars. Met andere woorden, niet alleen in het verleden een verderfengel of een engel die het oordeel van God uitvoerde. Ook op het allerlaatst worden engelen ingezet om Gods oordeel uit te voeren over degene die hem niet gevolgd hebben. Zo'n beetje negatief einde zijn. Laten we even Matthäus, wat ik zei, 13 opzoeken. Matthäus 13. En wat ik net heb gelezen, dat waren de versen 41 en 42. De Zoon des Mensen zal zijn engelen uitzenden en ze zullen uit zijn koninkrijk verzamelen. Al wat dat zonde verleidt aan hen die de ongerechtigheid bedrijven en ze zullen hen in de vurige oven werpen enzovoort. Maar gelukkig staat er voor ons in vers 43. Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het koninkrijk huns vaders. Wie oren heeft, die horen. Dat is een heel wat beter tekst om mee te eindigen. En het laatste wat ik nog aan u wil doorgeven is, die engelen die er zijn en die we niet zien, en waar ook wordt over gesproken in een strijd in hemelse gewesten. Er zijn wel eens mensen die zeggen, de strijd in hemelse gewesten, dat is spannend. Nou, eigenlijk is het helemaal niet zo spannend. Want die overwinning, die is al behaald. Dat wil zeggen dat er nog wel strijd is, maar het is niet zo, wordt 1-1, of wordt de verlenging straks, of wie gaat winnen. De overwinning is behaald. Alleen, de overwonnene geeft zich nog niet gewonnen. Die biedt nog weerstand. Er is nog strijd in hemelse gewesten waar wij allemaal nog last van kunnen hebben. Maar het zijn er veel. En dat is mijn laatste tekst van vanavond uit het boek Koningen. Ik wil even met u lezen. Tweede boek Koningen. Meestal zult u weten, maar het is goed om nog even weer bepaald te worden. In 2 Koningen, Koningen 6, daar zien we dat er een enorme strijd wordt gevoerd tegen Aram. Dominee Malch heeft zondag iets gelezen, het eerste deel van de drijvende bijl en de kracht waarmee dat ijzer omhoog komt. Maar hier gaat de geschiedenis verder en dan komt er een enorme strijd tegen Aram. En dan is de profeet Elisa, die is enorm in benauwdheid van hoe zal dat gaan. En zijn knecht, die heeft helemaal niet meer, die denkt dit gaan we nooit redden. Dat kan niet. Zoveel soldaten hebben hen omsingeld. Paarden, wagens, een sterk leger staat in vers 14. Ze kwamen des nachts en omsingelden de stad. Toen de dienaar van de man Gods des morgens vroeg opstond en naar buiten trad, zie een leger omringde de stad, zowel paarden als wagens. En zijn knecht zei hem, ach mijn heer, wat moeten wij doen? Maar hij zeide, vrees niet, want zij die bij ons zijn, zijn talrijker dan zij die bij hen zijn. Toen bad Elisa, heren, opent toch zijn ogen, opdat hij zie. En de heren opende de ogen van de knecht En hij zag en zie, de berg was vol vurige paarden en wagen rondom Elisa. Dus een geweldige wetenschap. Wat wij niet zien, dat is er wel. Als de Heer onze ogen daarvoor wil openen, dan zien we dat degenen die bij ons zijn, veel meer zijn dan die bij hen zijn. Maar we nu, in deze rottige, ja, mag ik dat zeggen, tijd waarin we leven, van geweld en aanslagen en het doden van onschuldige mensen, van kinderen, van weet ik wat allemaal, dat je denkt, dit loopt nooit goed af, waar gaat dit naartoe? Dat is verschrikkelijk. Dat is het ook. Maar zo'n tekst zegt, zij die bij ons zijn, zijn talrijker dan ze bij hen zijn, uiteindelijk is de overwinning behaald en wordt die nog een keer behaald. En ook voor ons allemaal duidelijk dat degene die het kwaad in de wereld brengt, gebonden zal zijn en dan dat uiteindelijk met hem echt wordt afgerekend. Goed, ik wil het hier graag bij laten. Engelen. Amen.